Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen opnieuw uit Psalm 27, dezelfde psalm waar we net ook uit zongen. Maar nu vers 6 en vers 7. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. En ook vers 7. Als ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst, zijn genade en hulp genieten zou, mijn God, waar was dan mijn hoop en mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 6 en 7.
Hold my ball.
Gemeente, we mogen vanmorgen ook weer luisteren naar Gods goede geboden die ons ook de weg wijzen door dit leven heen. En daarna willen we ook luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf. En daarna zingen we, en dat is een psalm die de jongens en meisjes ook wel kennen, dat is psalm 81 vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Stellen we ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dat is leeg, gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, heeft deze wet als volgt samengevat. Ge zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Dan gaan we nu zo meteen Pippa dopen. Maar voordat we dat gaan doen, willen we eerst nog een uitleg lezen van de doop. En u vindt die ook in uw liturgie, dus u kunt meelezen. En dan lezen we het volgende. Samengevat houdt de leer van de heilige doop de volgende drie dingen in. In de eerste plaats, we zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn we mensen op wie de toren van God rust, zodat wij niet in het koninkrijk van God kunnen komen, behalve als we opnieuw geboren worden. Dit leren we uit de ondergang in het water en door de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Op die manier worden we opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van onze zonde door de Heer Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij een eeuwig verbond van genade met ons opricht en dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons God de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en dat Hij ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van God, de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Op die manier wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven helemaal rein een plaats zullen krijgen. In de derde plaats. Omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden we door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat we innig verbonden met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken, met al onze krachten. Verder, dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen. Ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat we een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch daarom van de doop niet uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Want wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad, uw nageslacht na u. Datzelfde zegt Petrus met de volgende woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Gemeente, opdat we nu deze heilige instelling van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we samen bidden, laten we Gods heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid. En daardoor werd de doop al aangeduid. We bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat u Pippa in genade wilt aanzien. En door uw Heilige Geest in uw Zoon, Jezus Christus, inlijven. Opdat zij met hem in zijn dood begraven wordt. En met hem mag opstaan in een nieuw leven. Opdat ze haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus vrolijk mag dragen en hem toegewijd mag zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niets anders is dan een voortdurend sterven, omwille van u getroost mag verlaten. En dat ze op de laatste dag, zonder angst, voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, mag verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen nu, terwijl Pippa wordt binnengebracht, van Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Geliefde in de Heer Jezus Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Omdat het dan ook openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoord geven. Martin en Inge, ik vraag jullie om daarbij op te staan van jullie zitplaats. Ten eerste, belijden jullie dat Pippa, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen is, dat ze toch in Christus geheiligd is en daarom als lid van zijn gemeente behoort gedoopt te worden? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk hier geleerd wordt, dat dat de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening om Pippa, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en ook te laten onderwijzen? Wat is daarop het antwoord van vader van Woerden? En van moeder van woorden. Dan kunnen we nu overgaan tot de doop. Martin en Olly en Mees, willen jullie hier gaan staan? En dan mag ik de kinderen, die mag ik uitnodigen om ook naar voren te komen. En jongens en meisjes, die mogen dan hier voor de preekstoel gaan staan. Voor de preekstoel. Ja. Olly en Mees, die mogen hier staan. Maar jullie mogen even voor de preekstoel gaan staan. Kunnen jullie het heel goed zien? Hè? En jongens en meisjes, dan wil ik eigenlijk ook nog, voordat we gaan dopen, voordat we Pippa gaan dopen, wil ik eigenlijk nog eventjes met jullie erover hebben wat er nou gaat gebeuren als zij gedoopt wordt. He, want jullie gaan dat zo zien, dat ze gedoopt wordt. Maar wil ik jullie eerst nog wat vragen. Ik heb weer even wat meegenomen. Weten jullie wat dit is? Ja, ik zal het maar vertellen. Het is mijn rijbewijs. Dat betekent dat ik auto mag rijden. Maar het kan ook zijn dat als ik ergens moet aantonen dat ik echt dominee Pater ben, dat ik hem moet laten zien. Ik kan hem ook gebruiken als een, zo noem je dat met een heel moeilijk woord, een identiteitsbewijs. Hier staat op wie ik ben. Hè, mijn fotootje staat erop, dat kunnen jullie wel zien. De mensen achterin niet, maar jullie wel. Hè, en als ik dit laat zien, dan weten de mensen echt, nou dat is meneer J.A.J. Pater. Zo heet ik. Ja, beetje rare naam natuurlijk, maar goed. En eigenlijk, jongens en meisjes, nou moet je goed opletten, want dit is misschien een beetje moeilijk. Maar eigenlijk, als we nou Pippa gaan dopen, dan wordt er eigenlijk duidelijk gemaakt wie Pippa is. Namelijk dat zij ook een kind van het verbond is, dat ze bij de Heere God mag horen. He? En dat is een heel groot wonder. Pippa is maar niet een kindje die opgroeit in een gezin waar de mensen de Heere niet kennen. Maar ze mag al heel jong, en dat mogen jullie nu ook, he, horen wie de Heere God is. En je hoort al bij de Heere God. Nou, en zo kun je eigenlijk, het doopwater kun je eigenlijk vergelijken met een identiteitsbewijs. Het laat eigenlijk zien wie je bent. Nou, daar zal ik zo misschien in de preek nog wel iets over zeggen. Maar laten we het niet te lang maken. Laten we nu overgaan tot de bediening van de heilige doop. Filippa, Pinky van Woerden, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Ja, amen. Martin en Inge, dat was de derde keer dat jullie bij het doopvond stonden. Dit keer met jullie dochter. Groot wonder dat ze aan jullie is toevertrouwd. Maar dat je haar ook ten doop mag houden. En dat je daarmee eigenlijk ook al haar paspoort van het Koninkrijk van God gekregen heeft. Ze hoort daarbij. Ze mag een kind zijn van het verbond. Ja, dat geeft jullie ook wel een verantwoordelijkheid, maar daar zijn jullie ook wel van bewust om jullie kinderen ook op te voeden. overeenkomstig wie ze is, overeenkomstig haar identiteit en ja, dat ook met het doel dat ze ook zelf de Heer Jezus mag leren kennen. Dat ze in hem gevonden wordt, ook door een waar geloof. Ja, ik wens jullie daar ook heel veel zegen bij, alles wat nodig is. De opvoeding niet alleen van Pippa, maar ook van Olly en Mees. En ja, als jullie de belofte gedaan hebben, maar dan wil de Heer daar ook alles voor geven wat nodig is. Het is niet altijd makkelijk om je kinderen op te voeden. Ik heb er ook één. En dan mogen we ook de Heer toch elke dag om de genade vragen om dat te doen. Om onze kinderen bij hem te brengen. Om ook te pleiten op dat verbond. Om ook onze mond open te doen. En we hebben het gezongen. Als wij onze mond open doen, dan wil de Heer hem vervullen. Al wat ons ontbreekt, dat schenkt hij. Als wij het van hem smeken. Laten we samen dan ook nog bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, de Heer Jezus, dat u Pippa door uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat ze christelijk en op Godvrezend opgevoed wordt en meer mag groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u haar en ons allen hebt bewezen, zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en hoge priester Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mag. Dan zal ze u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Heere, wij mogen u zo danken en u bidden. Volgende op deze doop, ook heren, voordat wij samen de Bijbel openen, en dan mogen we u ook vragen om een zegen als wij de Bijbel, als wij uw woord lezen. Geef ons, Heere God, wat we niet hebben. Leer ons wat we niet weten. Maak ons wat we niet zijn. Geef, Heere God, ook uw genade en uw vrede in deze dienst, als we stil mogen staan bij woorden van de apostel Petrus, Heere God, zo lang geleden opgeschreven, maar nog altijd even actueel, ook voor ons vanmorgen hier in de kerk. Heere God, geef dat wij allemaal, wie we ook zijn en waar we ook mee zitten, dat we allemaal iets aan de preek ook mogen hebben waarin uw woord wordt uitgelegd. Heere God, wil dan zelf bij ons zijn, ook met uw Heilige Geest. Geef, Heere God, dat alles in deze dienst mag strekken tot eer van uw naam, tot verheerlijking van u, dat het een goede en gezegende dienst mag zijn waar we straks ook met dankbaarheid op terug mogen kijken. En Heere, dan komen we tot u, ook met al onze zorgen, met al onze noden. En die mogen we toch ook meenemen naar u toe, bij u brengen, Heer. En dan kent u ook onze zorgen en dan kent u ook onze noden. Dan kent u onze verdrietigheden. Dan weet u alle dingen die er ook deze week gebeurd zijn. Dingen die ons misschien wel neerdrukken, die ons misschien wel bezwaren. Maar Heer, mag dan ook in uw huis daar zijn de troost van uw woord. En Heer, mag daar ook zijn de werking van uw geest. Ja, uw geest die u aan uw gemeente beloofd hebt. Waar we ook van mogen geloven dat hij hier is en werkt. Ja, Heere, wilt u dat ook doen tot ons heil, tot onze zaligheid. Heere, dan komen we ook tot u met onze zorgen, met onze noden, ook wat de ziekten betreft. Veel zieken, ook in de gemeente, wil u bidden voor mevrouw Maartje Hofland. Ze moest opnieuw naar het ziekenhuis toe. Heere God, wees haar toch ook nabij. Geef haar nieuwe krachten terug. Wil haar ook gezondheid geven. En dat ze weer terug mag komen uit het ziekenhuis. Wilt u ook de doktoren maar geven dat ze zullen vinden wat er mis is. en dat ze ook haar kunnen helpen. We bidden nu voor mevrouw Mulder, die ook afgelopen week naar het ziekenhuis gegaan is voor onderzoeken en nog meer onderzoeken moet ondergaan. Heere God, denkt u ook aan haar, als ze ook vaak alleen zit. Heere God, wij bidden u, geef ons ook alles wat nodig is om ook aan haar te blijven denken. We bidden nu voor mevrouw Pietersen, die deze week de eerste behandeling krijgt. Heere, wil ook met haar meegaan en haar zegenen. Dat bidden we ook voor Peter Wouters, die de derde kuur van de acht krijgt. Heere God wil ook die kuren zegenen. Geven dat de pijn die hij nog heeft ook minder mag worden. Heere, wij mogen u ook danken met mevrouw Vink van de Karel Doorman. Dat ze minder last heeft van haar bloedarmoede, hoewel ze nog moe is. Geef haar ook nieuwe krachten terug. En Heere God, we danken u dat er geen oorzaken gevonden zijn die reden geven tot zorg. Maar geef haar wel alles wat zij ook nodig heeft. Heere, zo dragen wij al onze zieken ook aan u op. Ook degene die we niet met name genoemd hebben. Die ook misschien al langer ziek zijn. Die lijden aan allerlei kwalen naar het lichaam of naar de ziel of naar de geest. Heere God, we mogen toch bij u komen. Want u bent toch de Heere, onze Heelmeester. Heere, zo hebben u veel te vragen. En we zouden u nog veel meer kunnen vragen. Maar u weet ook wat wij nodig hebben. En schenk ons dat dan. En geef ons dat dan. En dat bidden we u alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan gaan we lezen uit de Bijbel. We lezen eerst Lucas 22, vers 31 tot en met 38 en daarna 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 8. En daar luidt het woord van God als volgt. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij, de Heer Jezus, zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. En hij zei tegen hen: Heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden: Aan niets. Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden. Namelijk, en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Zij zei: De Heere, zie hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen: Het is genoeg. Dan nu 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 8. En daar lezen we het woord van God als volgt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Hier eindigt onze schriftlezing. Tekst voor de preekgemeente vindt u in de eerste twee versen van deze laatste schriftlezing. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Tot zover ook de tekst voor de preek. Gemeente, dan willen we nu gaan zingen als inleiding op de preek. En dan mag ook Pippa weer de kerkzaal verlaten. Wij gaan zingen Psalm 33, vers 6 en vers 9. Gemeente, het is vandaag de eerste Lijdenszondag. De eerste zondag waarop we weer stilstaan bij het lijden, in het bijzonder stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. En nou is die brief van Petrus, die eerste brief die Petrus geschreven heeft, of in ieder geval de eerste brief van hem die we in de Bijbel hebben, dat is ook een brief waarin het over lijden gaat. De mensen waar Petrus aan schrijft, die hadden ook met lijden te maken. Maar ook het lijden van de Heer Jezus staat in deze brief centraal. En eigenlijk hoorden die twee ook onlosmakelijk bij elkaar. Als je bij de Heer Jezus hoort, dan betekent dat dat je lijden zult krijgen in deze wereld. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. En dan trek ik eigenlijk maar meteen gelijk de lijn naar de doop van morgen. Want wat betekent de doop? Dat betekent dat we bij de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat we bij hem horen. Dat we bij de Heer Jezus horen. En nou is de doop het mooiste wat je eigenlijk menselijkerwijs gesproken aan je kind kan geven. Hoewel wij de doop niet geven, maar de Heere de doop geeft. En toch heeft dat dus ook een andere kant in zich. Hè? Eigenlijk ieder die gedoopt is, die moet zich er ook van verzekerd houden dat hij lijden zal krijgen in deze wereld om Christus wil. En we hebben het vanmorgen ook gebeden, hè, dat Pippa haar kruis in het dagelijks navolgen van de Heer Jezus blijmoedig, vrolijk mag dragen. En ja, dat hebben we ook niet van onszelf, hè? Als er lijden op onze weg komt, als er lijden op onze weg komt, ook om Christus wil, ja, dan kunnen we dat zelf niet dragen. Dan hebben we inderdaad wel die genade van de Heere God nodig om ook vast te blijven staan in het lijden. Nou, zo was het ook voor de mensen aan wie Petrus schrijft. De mensen aan wie Petrus schrijft stonden als een kleine minderheid in die grote, ja, Romeinse wereld. Een wereld die hen lang niet altijd even vriendelijk gezind was. Ze hadden het niet altijd even makkelijk. Het kruis kon soms zwaar drukken. En Petrus schrijft een brief vooral om hen te bemoedigen. En het is wel mooi dat juist Petrus deze brief schrijft. En dan kom ik meteen bij de eerste schriftlezing die we gelezen hebben, Lucas 22. Want ja, daar heeft de Heer Jezus Simon Petrus gewaarschuwd dat hij op de zeef zou gaan. Dat hij ook te maken zou krijgen met omstandigheden van lijden. En Petrus, hij dacht, nou, dat ga ik wel redden. Al moest ik ook met u sterven, Heer Jezus, dat heeft hij meerdere keren gezegd. Maar de Heer Jezus die waarschuwde hem en die zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie opgeëist om jullie te ziften als de tarwe. Vers 31 van Lucas 22. Nou, jongens en meisjes, wat is dat, ziften als de tarwe? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. He, dat betekent dat de goede tarwekorrel gescheiden wordt van alle rommeltjes. Van stukjes klei en steentjes en van het kaf. Dat moet er allemaal af, want de boer die wil natuurlijk de volle tarwekorrel overhouden. Want van die tarwekorrel die wil hij gaan malen, want daar wil hij meel van maken. Nou, dat is ziften. Het scheiden van het goede en het verkeerde. Maar nou scheidt normaal een boer, die scheidt het goede en het verkeerde om het goede over te houden. Maar de duivel die wil het net andersom doen bij Petrus. De duivel die wil eigenlijk dat het verkeerde overblijft. De duivel, ja, die wil eigenlijk het werk van God in het hart van Petrus vernielen. Maar jongens en meisjes, misschien kan je het zo zeggen. Petrus die had een nieuw hart en de duivel die wilde dat van hem afpakken. Maar dan zegt de Heer Jezus, nou Petrus, daar hoef je niet bang voor te zijn. Inderdaad, je zult mij wel verloochenen. En toch zal ik jou vasthouden. Want ik heb voor jou gebeden, Petrus, dat jouw geloof niet ophoudt. Dat jij je nieuwe hart niet kwijtraakt. En zo doet de Heer Jezus dat voor iedereen die het ware geloof in zijn hart heeft. Zo bidt de Heer Jezus. dat dat geloof daar ook blijft. En inderdaad, Petrus, wat de Heer Jezus gezegd had, je zult me 3 keer verloochenen, dat is ook gebeurd. Maar Petrus die kwam ook weer tot bekering. Hij heeft zijn zonde beleden en hij had er ook echt verdriet en berouw over. Hij kwam tot inkeer en dat zegt de Heer Jezus dan ook in vers 32 van Lucas 22. Want dan zegt hij tegen Petrus, en u als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Nou, het is juist dat wat Petrus in die brief die hij schrijft mag doen. Zijn broeders versterken. Petrus die wist het zelf zo goed, hoe moeilijk het kon zijn. Als je met lijden te maken hebt en hoe de verleiding dan kan zijn om de Heer Jezus te verloochenen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat eerste woord van onze tekst al meteen een getuigenis van Gods genade. Die naam Petrus. Petrus die uit zichzelf ook maar zo zwak was en die uit zichzelf ook zo bang was. Maar door de genade van de Heere God wordt hij een rots. Hij wordt die naam Petrus echt werkelijkheid. Want die naam Petrus betekent rots. En zie je me staan op de eerste Pinksterdag. Als hij een preek houdt voor zoveel mensen. Zo vrijmoedig. En hij wordt gevangen genomen. En hij moet voor het Sanhedrin verschijnen. En hij getuigt van die ene naam onder de hemel gegeven. Waardoor we moeten zalig worden. Petrus lijkt wel helemaal niet bang meer. En als hij in de gevangenis komt. Dan zit Petrus niet midden in de nacht. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Nee, Petrus die kan rustig slapen. In de gevangenis. Petrus, rotsman, getuigenis van de genade van God en wat de genade van God in ons leven kan doen. Petrus die heeft geleerd om niet zo goed over zichzelf te denken, maar wel groot te denken van de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus ook in de moeilijkste omstandigheden van lijden, van verzoeking, je vasthoudt. Petrus die schrijft dus een brief aan mensen die daar ook mee te maken hebben. En hij doet dat eigenlijk zoals we dat gewend zijn van brieven uit die tijd. En dat begint altijd eerst met de afzender. Nou, dat is Petrus, een apostel van Jezus Christus. Dan de ontvangers aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Ja, dat is een hele mond vol, die ontvangers. En dan de groet. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Nou, dat valt meteen op, hè, dat Petrus zo uitweidt over wie die ontvangers van deze brief zijn. Hij vertelt daar eigenlijk heel veel over. Hij zet, zo zou je kunnen zeggen, een streepje onder hun identiteit. Ik had net mijn identiteitsbewijs. Dat bewijs laat zien wie je bent. Petrus herinnert deze mensen eraan wie ze zijn. Vreemdelingen in de verstrooiing, uitverkoren. Ja, dat houdt hij hen voor. Petrus, een apostel die schrijft namens de Heer Jezus. En die deze mensen wil bemoedigen, die hen wil troosten. En dat doet hij vooral door de nadruk te laten vallen, niet op wat die mensen hebben gedaan. Maar op wat God gedaan heeft. Op wat de drie enige God in hun leven gedaan heeft. De drie enige God in wiens naam we vanmorgen gedoopt hebben. Kijk, gemeente, daar moeten wij ook toch altijd weer op gewezen worden in de prediking. Maar daar wijzen toch ook de sacramenten ons op. De doop en het avondmaal. Niet dat wij in onszelf zo geweldig zijn. Dat had Petrus wel ontdekt in zijn leven dat hij dat niet was. Maar wat God doet. En wat God in je leven wil doen en kan doen en ook daadwerkelijk doet. Alle nadruk valt daarop. Op God de Vader, op de Heilige Geest en op de Heer Jezus. En wat is dat troostvol? Dat is ook de troost van de doop. En wij mogen het in ons leven verwachten, niet van onszelf, maar van de drie enige God. In alle omstandigheden, ook in omstandigheden waarin de mensen aan wie Petrus schrijft verkeren. Hij noemt hen vreemdelingen in de verstrooiing. Nou, dat woord verstrooiing, dat is in het Grieks het woord diaspora. Misschien heeft u dat woord wel eens gehoord. Waar heeft Petrus het dan over? Als hij over de verstrooiing of over de diaspora schrijft. Om dat te begrijpen moeten we toch even een heel kort geschiedenislesje doen met elkaar, gemeente, vanmorgen. We lezen in het Oude Testament over een moment waarop de Joden uit hun land weggevoerd werden. Uit het land Juda. Ze gingen in ballingschap naar Babel. En daar in Babel, daar moesten de Joden leven in een vijandige omgeving. En ze stonden daar in Babel onder druk om zich aan te passen aan de cultuur daar in Babel. En wie zich daartegen verzette, die kreeg te maken met lijden. Denk aan de geschiedenissen uit het boek Daniel. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenissen denk ik ook wel. Hè? Van Daniel, dat hij in de leeuwenkuil zit. Ken je dat? Ja. En Daniel, die hield zoveel van de Heere. Maar op een gegeven moment mocht hij niet meer bidden. Dat was een wet in dat land. En wat deed Daniel? Zei hij, nou, dan ga ik maar niet meer bidden. Nee, Daniel hield zoveel van de Heere. Hij bad toch tot God. En zo kwam hij zelfs in de leeuwenkuil terecht. Maar dat had Daniel ervoor over. Of denk ook aan die vrienden. Hè, die moesten knielen voor dat beeld. En dan zeggen ze, nee, sorry koning, dat doen we niet. En ze komen terecht in de vurige oven. Vreemdelingen in een vreemd land. Nou, zo was dat Joodse volk, hè, na verloop van tijd, niet alleen maar in Babel, maar verspreid geraakt, uitgestrooid, verstrooid door heel dat Babylonische Rijk. En later door het Griekse Rijk. En in de tijd van Petrus waren de Joden nog steeds verspreid over heel de wereld. Als vreemdelingen in een vreemd land. En tot op de dag van vandaag zijn er Joden die in de verstrooiing zijn en die terugverlangen naar het land Israël. En nou doet Petrus hier iets heel bijzonders. Want Petrus die past deze term, die dus oorspronkelijk over Joden ging, toe op christenen. Christenen die verspreid wonen daar in een aantal provincies in het Romeinse Rijk. Wat wij tegenwoordig Turkije noemen. En nou zijn er wel uitleggers die zeggen, ja, maar Petrus die schrijft ook aan mensen die oorspronkelijk uit het Jodendom kwamen. Die bekeerd waren tot de Heer Jezus, hè, die tot geloof gekomen waren in de Heer Jezus. En die dus ja, eigenlijk zo christen geworden waren. Nou gemeente, dat is een beetje de vraag of deze brief echt gestuurd is aan Joden-christenen. He, want als je verderop gaat lezen in deze brief, bijvoorbeeld in 1 vers 18, he, daar lezen we dat Petrus schrijft, jullie zijn vrijgekocht uit jullie zinloze levenswandel die jullie door de vaderen overgeleverd is. Nou zou Petrus zo schrijven over Joden. Hebben de Joodse vaderen een zinloze levenswandel overgeleverd aan hun kinderen? Nou, hoe dat ook is, of Petrus nou schrijft aan mensen die uit het heidendom, en dat is dan toch wel iets waarschijnlijker, uit het heidendom tot geloof in de Heer Jezus gekomen waren, of mensen die uit het Jodendom tot geloof in de Heer Jezus gekomen waren. Petrus schrijft niet aan deze mensen omdat zij Joden zijn. Hij schrijft niet, jullie zijn vreemdelingen in de verstrooiing omdat jullie Joden zijn. Nee, hij schrijft dat omdat ze christenen zijn. Omdat ze bij de Heer Jezus Christus horen. Daarom zijn ze vreemdeling. Daarom zijn ze verstrooid in deze wereld. En gemeente, dat geldt dan niet alleen voor de mensen die daar in Turkije wonen. Nee, dat geldt voor alle christenen in deze wereld. En dat blijkt ook uit wat Petrus aan het einde van zijn brief schrijft. In hoofdstuk 5 vers 13, daar schrijft hij, u groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is. En dan moeten we bij Babylon waarschijnlijk denken aan de stad Rome. De hoofdstad van het Romeinse Rijk. Zoals de Joden in Babel en in het Babylonische Rijk in ballingschap waren, zo zijn wij christenen, zegt Petrus, in het Romeinse Rijk in ballingschap. Nou, dat gold toen, maar dat geldt ook vanmorgen. Als wij bij de Heer Jezus horen, dan zijn wij ook in ballingschap. Dan zijn we vreemdeling in deze wereld. Dan zijn we op doorreis. Dan is ons vaderland ergens anders. Gemeente, daar is de doop een teken van. Paspoort van het Koninkrijk der Hemelen. Nee, je bent natuurlijk, Pippa is ingeschreven bij de burgerlijke stand. Dat heb je moeten doen, Martin. Maar ze is ook ingeschreven in het Koninkrijk der Hemelen. Burger van het Koninkrijk der Hemelen. Vreemdeling. Door de Heere God apart gezet. En dat betekent als het goed is voor ons allemaal. Als we dat teken en zegel van de doop aan ons voorhoofd dragen. Dat wij ook anders leven dan de mensen om ons heen. Met andere waarden. Met andere gebruiken. En dat kan natuurlijk conflicten opleveren. Hè? Want vreemdelingen die worden lang niet altijd positief bekeken. Juist omdat ze andere waarden en andere gebruiken hebben, worden ze vaak gezien, hè, als mensen die, ja, toch de gevestigde cultuur eigenlijk ondermijnen. En ik weet niet hoe dat bij u is of bij jou, maar ik denk toch dat we daar allemaal, als wij de Heer Jezus ook willen volgen, wel iets van ervaren. Die druk van de cultuur om ons heen, de druk om ons aan te passen aan de heersende cultuur, om de waarden van onze cultuur over te nemen. Of dat nou gaat om hoe wij omgaan met relaties en seksualiteit, of dat het gaat om het omgaan met geld, of het omgaan met onze medemensen, of noemt u het maar op. En misschien dat u ook wel bij uzelf die neiging herkent om weg te vluchten. He, om niet uit te komen voor de naam van de Heer Jezus, maar om je aan te passen aan de cultuur om je heen, om maar een beetje, ja, de vijandschap van mensen die niet in Christus geloven te vermijden. Druk van buitenaf, maar natuurlijk ook verleidingen van binnenuit. Want hoe makkelijk is het ook niet, hè, om ons thuis te voelen in deze wereld. We zijn hier niet thuis. Maar hoe makkelijk is het om toch mee te doen? Nou, gemeente, Petrus die herinnert ons er vanmorgen aan, u en mij en jou, dat we vreemdelingen zijn. En we moeten ook onszelf daaraan herinneren dat we vreemdelingen zijn in deze wereld. Ballingen, niet thuis. Nee, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ons als christenen uit deze samenleving moeten terugtrekken. We staan midden in deze wereld, maar we zijn hier wel maar tijdelijk. We zijn op doorreis. Ons echte vaderland is ergens anders. Is dat voor jou zo? Is dat voor u zo? Zeg jij het ook? En u? Hier op aarde voel ik me toch nooit helemaal thuis. Nee, in dat hemels vaderland, daar zal ik pas echt thuis zijn. Ik heb een heimwee naar God. Ik heb een heimwee naar dat hemels vaderland. U kent die bekende uitspraak van dominee Doornenbal misschien wel. Degene die heimwee hebben, die komen thuis. Kijk, als we ons in de wereld zonder God nog thuis voelen. En als we niet weten van dat heimwee, van het verlangen om bij God te zijn, dan is het wel mis in ons leven, gemeente. Dan klopt er iets niet. Dan zullen we ook, als we sterven na dit leven, niet bij God komen. Gemeente, laten we het zoeken. Niet om het hier op aarde zoveel mogelijk naar onze zin te hebben en zoveel mogelijk te genieten en uit het leven te halen wat erin zit. Dat is wat de cultuur zegt dat we moeten doen. Maar laten we het leven zoeken bij God. Doet u dat? Doe jij dat? Niet om het hier maar zo comfortabel mogelijk te hebben, maar zoeken om God te kennen. Ook als dat lijden met zich meebrengt. Ook als mensen je uitlachen. Ja, zo achterlijk dat je dat nog gelooft. Vreemdeling zijn. Nee, niet dat je vreemd moet gaan doen. Of dat je wereldvreemd moet worden. Iemand die tijdelijk in een ander land woont, die zal de taal van dat land leren. En die zal ook zich aan de wetten van het land houden. Maar uiteindelijk ligt zijn loyaliteit ergens anders. Uiteindelijk ligt zijn loyaliteit bij dat land waar hij burger van is. En als het goed is, gemeente, ligt onze eerste loyaliteit bij de God van de doop. Ook als we naar de marge van de samenleving misschien verbannen worden, of als het op je werk misschien lastig wordt, omdat je er vooruit komt, dat je bij de Heer Jezus hoort. Petrus die zegt over zijn hoorders dat ze vreemdelingen in de verstrooiing zijn, in de ballingschap. Maar hij zegt nog meer. Hij zegt in vers 2 nog iets prachtigs. We lezen daar: uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. God de Vader heeft jullie uitgekozen, schrijft Petrus. Uitgekozen om door de Heilige Geest apart gezet te worden. Uitgekozen om gehoorzaam te zijn. Uitgekozen om besprenkeld te worden met het bloed van de Heer Jezus. Gemeente, is dat ook niet enorm troostrijk? Enorm troostrijk voor de mensen. Allereerst aan wie Petrus schreef toen. Mensen die het niet makkelijk hadden. Mensen die misschien het idee hadden van ja, we zitten hier wel in die grote Romeinse wereld en wat stellen we eigenlijk voor? Misschien wel het idee dat God hen vergeten was. En misschien herkent u dat wel, of herken jij dat wel, ook in je eigen leven. Zo kan het toch wel eens zijn dat je denkt dat God je vergeet. Misschien in een periode van moeite, van lijden. Waar u doorheen moest, waar jij doorheen moest. En dat je dacht, de Heer heeft me vergeten, de Heer heeft me verlaten. De Heer weet niet meer van mij af. Nou gemeente, dan is er altijd die doop. Die ons eraan herinnert dat God een eeuwig verbond der genade met ons heeft opgericht. Kijk, wat een troost als je juist in zo'n soort omstandigheden waarin je het niet meer ziet en niet meer weet, en waarin je denkt, ik ben een verworpene. God weet niet meer van mij. Als de Heer dan tegen je zegt, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Nou, je kunt Pippa echt niet vergeten. Omdat de Heer zegt, maar zelfs al zou een vrouw haar kind vergeten, ik zal u niet vergeten. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Als de Heere God je uit zijn woord de Bijbel laat weten, dat hij van je af weet. Als je het mag geloven, uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Ja, laat ik daar eerst iets over zeggen, over die voorkennis van God de Vader. Dat wil nou niet zeggen dat God van tevoren alles weet. Natuurlijk weet God ook van tevoren alles, maar daar gaat het hier niet om. Het is niet alleen dat God van tevoren wist dat die mensen geboren zouden worden. Natuurlijk, dat weet de Heer ook. Hè? Hij kent het moment waarop we ter wereld komen. Hij kent het moment waarop we zullen sterven. Dat is bij God bekend. Maar dat niet alleen. Het is niet alleen dat God informatie had over die mensen aan wie Petrus schrijft van tevoren. En het is ook niet dat God op grond van die informatie, op grond van die voorkennis, dan die mensen uitkoos. Dat hij zei van, nou ja, ik weet dat die mensen straks zullen gaan geloven in mij, hè, want die zijn wel zo goed dat ze dat gaan doen. En daarom kies ik ze uit. Nee, gemeente, het is andersom. Als Petrus het hier schrijft over de voorkennis van God de Vader, dan gaat het hier over het plan wat God heeft. God heeft die kennis omdat hij dat allemaal in zijn plan heeft opgeschreven. En God kiest die mensen uit overeenkomstig zijn plan. Omdat God een plan heeft. Om mensen te verlossen door het bloed van zijn zoon. Daarom kiest hij mensen uit. Om ze aan zijn zoon te geven. En dan zegt hij tegen zijn zoon: zoon, dit zijn degenen die ik aan u geef. En gaat u ze nou verlossen? Gaat u nou voor hen betalen? Gaat u ze nou redden van hun zonden? Van hun verderf. Uitverkoren. Overeenkomstig het plan van God de Vader. Zo mag je het lezen, gemeente. Gemeente, dat moet toch heel wonderlijk geweest zijn. Als je zo'n brief krijgt. Hè? Als een kleine minderheid aan de rand van de samenleving. Totaal onbelangrijk. uitverkoren door God de Vader. U bent voor God veel belangrijker dan keizer Nero in Rome. Jullie hebben in mijn plan een bijzondere positie. Jullie hebben een enorm, extreem bevoorrechte positie. Vreemdelingen op aarde, door de wereld niet gekend, maar wel door de Here gekend. Uitverkoren. Gemeente, daarmee gebruikt Petrus opnieuw een uitdrukking die in het Oude Testament gebruikt werd voor het volk van Israël. En opnieuw past Petrus deze uitdrukking toe op zijn lezers. Niet omdat ze Joden zijn, maar omdat ze christenen geworden zijn. Onder het Nieuwe Testament mogen christenen uit de heidenen ook horen bij Gods uitverkoren volk. Uitverkiezen. Ja, gemeente, dat is een belangrijk thema in deze brief en dat blijkt ook wel. Hè. Ik heb het net ook al voorgelezen uit 5 vers 13, dat Petrus de groeten doet van de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is. Dan komt Petrus er weer op terug, hè? Op dat uitverkoren zijn. En op het in Babylon zijn, op het vreemdeling zijn, op het balling zijn. Die twee thema's, die omsluiten eigenlijk deze brief. Dat gebeurt trouwens wel vaker in brieven in het Nieuwe Testament. Moet u maar eens op letten. Dat eigenlijk aan het begin van de brief en aan het einde van de brief het thema van de brief naar voren komt. Ja, u zou het als een bijbelstudieopdracht thuis kunnen doen. Hè? Dat u dat van alle brieven gaat doen. Van, nou, wat staat er nou aan het begin, wat staat er nou aan het eind? Waar zou het dan over gaan in die brief? Je kunt het een beetje vergelijken met een boekensteun. U heeft misschien ook thuis wel een plank of een kast. Hè? Of jij, waarin je allemaal boeken hebt staan. En heb je twee boekensteunen aan de einde. Nou, vaak lijken die ook heel erg op elkaar of zijn ze hetzelfde. En die houden die boeken eigenlijk bij elkaar. Nou, zo houden die eerste en het laatste vers van een bijbelboek houden vaak zo'n bijbelboek bij elkaar. Nou goed, dat is even een zijpad. Uitverkiezingen, een belangrijk thema voor Petrus, daar gaat het even om. En gemeente, nou zijn er natuurlijk wel mensen, en misschien hebt u dat ook wel, die zitten met dat thema uitverkiezing nogal in de knoop. Petrus, die spreekt erover vanuit de troost. Maar helaas functioneert dat niet voor iedereen zo. En er zijn mensen, misschien hebt u dat ook wel, die willen altijd maar weten, ja, maar ben ik wel uitverkoren? En dat willen ze maar weten. Maar ze willen niet hun leven overgeven aan de Heer Jezus en in hem geloven. Ja. Gemeente, we moeten wel aan de goede kant beginnen natuurlijk. We moeten niet beginnen met de vraag, ben ik wel uitverkoren? We moeten eerst beginnen om te geloven dat we verloren zijn. Maar dat de Heere God je kan helpen. Hoewel niet buiten de Heer Jezus om. Kijk, en als je dat gelooft, hè, nou ben ik een zondaar die de Heer Jezus Christus nodig heeft. En als u dan vertrouwt op hem en op zijn werk, ja, dan kun je zo in die weg, kun je ook verzekerd worden van je uitverkiezing. Want je kunt het weten. Je kunt het weten dat je uitverkoren bent. Je kunt verzekerd worden van je verkiezing door God de Vader. En dus het is ook niet waar, wat sommige mensen ook nog wel eens zeggen, ja, je kan nooit helemaal zeker weten. En soms zeggen ze dan ook nog bij, ja, de twijfel die blijft altijd. Nou, dat is natuurlijk waar, de aanvechting blijft altijd. Dat is, hè, dat kan telkens weer terugkomen, ook in het leven van het geloof. Maar dat wil niet zeggen dat je het nooit kunt weten. We kunnen het weten. En dezezelfde apostel Petrus, die zal in zijn tweede Petrusbrief ook zijn hoorders aansporen, zijn lezers aansporen. Dan zegt hij, maak nou je roeping en je verkiezing vast. Dat wil zeggen, zoek nou in het geloof zeker te mogen weten dat de Heere God je uitverkoren heeft. Kijk, door het geloof, gemeente, alleen in en door het geloof. Maar dan kun je het ook weten. Dat de Heere je van eeuwigheid heeft lief gehad. En dat hij je daarom naar zichzelf toetrok. Hè? Je kunt het weten uit de vruchten van de verkiezing. En het belangrijkste vrucht van de verkiezing, dat is het geloof in de Heer Jezus in je hart. lezen. Petrus die noemt de mensen aan wie hij schrijft zonder meer uitverkoren. Petrus is niet, wordt daar niet zo zenuwachtig van. Hij denkt niet, nou kan ik dat nou wel zeggen tegen die mensen? Want er zitten misschien ook wel mensen tussen die, die misschien straks wel weer de wereld in gaan. Mensen die misschien helemaal niet oprecht tot geloof gekomen zijn, die misschien maar een beetje meelopen. Petrus zegt het zonder terughoudendheid. Jullie zijn uitverkoren, zegt hij. Nou, dat is toch allemaal het gemeente. En waarom kan hij dat dan zeggen? Heeft God dan aan hem bekendgemaakt door een bijzondere openbaring of zo van, nou, deze mensen zijn uitverkoren? Nee. Petrus die concludeert dat uit wat hij in hun leven ziet. Hij concludeert dat omdat zij tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn. En dat is het beste bewijs dat iemand uitverkoren is. Want als je iets niet van jezelf hebt, dan is het dat wel. Het geloof in de Heer Jezus. Gemeente, dan moeten we natuurlijk ook naar de rest van vers 2 kijken. Petrus die ziet de vruchten in het leven van deze mensen. Hij ziet bij hen het werk van de Heilige Geest. En hij noemt dat hier de heiliging van de Geest. En wij denken bij heiliging vaak aan dat we een soort beter worden of zo. Of dat we misschien ook heiliger gaan leven. Nou, dat hoort er hoop ik ook wel bij. Hè? Minder zonde doen, maar voor je beleving een grote zonde aan worden. Dat is heiliging. Maar dat is niet alleen heiliging, gemeente. Nee, als Petrus het hier heeft over de heiliging van de Geest, dan is dat eigenlijk alles wat de Heilige Geest in je hart doet. Alles. En dat hij je leven vernieuwt, dat hij je laat zien dat je een zondaar bent. Dat hij je laat zien dat je schuldig bent voor God. Dat hij je laat zien wie de Heer Jezus is. Dat hij het geloof in je hart geeft om te vertrouwen op de Heer Jezus. Op zijn werk alleen. Dat je door zijn werk aan het kruis alleen zalig wilt worden. Door zijn bloed, door zijn sterven. Omdat het zo alleen weer goed kan komen tussen jou en God. Als je daarvan doordrongen raakt, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat hoort allemaal bij die heiliging. De heiliging door de Geest. En die heiliging heeft als doel gehoorzaamheid. Om God te gehoorzamen. Om de Heer Jezus te gehoorzamen. Daar hoort ook dat geloof bij. Hè? Want je kunt alleen door het geloof God gehoorzamen. En bij die heiliging hoort ook de besprenkeling met het bloed van de Heer Jezus. Nou, er zijn heel wat teksten die we dan zouden kunnen noemen. Maar waarschijnlijk moeten we hier denken aan Exodus 24. Nou, we lezen dat er een verbond gesloten wordt tussen de Heere God en het volk van Israël. En in dat gedeelte sprenkelt Mozes bloed op de mensen. En daarmee laat God zien, jullie zijn mijn uitverkoren volk. Jullie zijn, ik aanvaard jullie als mijn verbondsvolk. Nou gemeente, dan zijn we toch terug opnieuw bij de doop, of niet? Vanmorgen. Dat water op het hoofd van Filippa, Pinky, van Pippa gesprenkeld werd. Teken dat God zegt, ik wil jou aanvaarden. Als mijn kind. Gemeente, hebt u daarvan de vrede in uw hart? Van dat bloed van de Heer Jezus Christus, wat wast en reinigt van alle zonden. Is dat bloed gesprenkeld op uw geweten? En zegt u, ik heb vrede met God. Vrede met God door het bloed van zijn kruis. Vindt u vastheid alleen in het werk van de drie enige God? God de Vader, die het zegt in de doop, ik ben jouw Vader. De Heer Jezus die zegt, ik was je in mijn bloed. En de Heilige Geest die zegt, ik vernieuw je leven. En dat alles wat je hebt in de Heer Jezus, dat het ook in je hart komt. En dat het werkelijkheid wordt voor je. Door het geloof. Gemeente, de Heilige Geest gebruikt dat doopwater om ons te heiligen. Om ons apart te zetten van de wereld. Om ons te heiligen tot gehoorzaamheid. Om ons te besprenkelen met het bloed van de Heer Jezus. En zo zou je kunnen zeggen, is dat doopwater zelfs een teken van de verkiezing door God. Niet buiten geloof en bekering om, dat is waar. Dat is nodig. En ook daar wil de doop ons op wijzen. En daar wil de Heere God u en mij ook brengen. Om nou met al onze zonden, met al onze schuld en zoals we zijn, zo verloren, te vluchten naar de Heer Jezus. Om het te zoeken bij Hem en bij de kracht van zijn bloed alleen. Gemeente, de Heer Jezus gaf zijn bloed. Daar mogen we in deze lijdenstijd bij stilstaan. Hij die gekruisigd werd. Hij die gehangen werd tussen hemel en aarde. Om nou mensen in zichzelf verloren, maar door God uitverkoren, zalig, eeuwig zalig en gelukkig te maken. Amen. Gemeente, zingen we Psalm 130, vers 4. Hoop op de Heere, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Gemeente, laten we de Heere God bidden en danken. Heere, zo komen we aan het einde van deze dienst ook weer tot u. En dan willen we u inderdaad hartelijk danken voor alles wat u al schenkt in de doop. En wat u door de geest ook wil toepassen in ons hart en in ons leven. En Heere, dan mogen we ons aangesproken weten als een uitverkoren gemeente. En Heere, geef dat wij ook heel persoonlijk ervan overtuigd mogen raken. Door geloof, door bekering, door dat werk van de geest in ons hart. Dat u van eeuwigheid. Zo'n zondaar kan het. Ja, zo'n verloren mens lief had. En dat u daarom die koorden van liefde om ons hart sloeg. En dat we niet meer van u los konden komen. En Heere, daar is die doop, is ook zo'n koord, is ook zo'n streng, is ook zo'n middel waarmee u ons trekt tot uzelf. Waarmee u ons vasthoudt en waar we ook houvast aan hebben. En waarin we het kunnen zien, wie we zijn. Heere God, het is voor ons niet te bevatten en ons geloof is zo vaak te klein, dat belijden wij u eerlijk. Maar Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Heere, mogen we zo weten van dat bloed, van de besprenkeling. Mogen we zo weten van die vrede die alle verstand te boven gaat. U te mogen kennen in het bloed van uw Zoon. Verzoend met u. O grote God, wat een wonderlijk Heere bent u. Uw goedheid is zeer groot. Ja, dan mogen we u toch loven en prijzen. Ook als we hier weer vandaan gaan, als de dienst weer ten einde loopt. Heere, Verheerlijk uzelf in onze harten. Verheerlijk uzelf in onze gemeente. Wil uw woorden nog zegenen. Geef ons een goede en gezegende zondag. Ook als opnieuw uw woord gepredikt zal worden. Heere God, wil ons dan ook toch uw genade geven. Dan mogen we daardoor ook opnieuw gesterkt, vermaand worden, opgescherpt. Heere, u weet wat we nodig hebben. Denk aan ons in uw genade. Om uw goedheid eer te geven. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog, en we doen dat staande Psalm 72, vers 2 en 11. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Psalm 72, 2 en 11. Gemeente, we nemen zo de doopouders nog even mee naar de consistorie. We doen dan een consistoriegebed. En direct na het consistoriegebed is er gelegenheid om hiervoor in de kerk de doopouders de hand te geven, God zegen toe te wensen. Maar gaat u dan nu heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God, ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.